preek van vandaag. Ik begin eerst met een vrolijk verhaal. Het gaat over een vriend van mij die in Amerika woont. Die woont in het midden van Amerika. En die gaat naar een evangelische gemeente. Een beetje gelijk als deze, maar wel wat groter. Op een gegeven moment was er een conferentie in Santa Fe in New Mexico. Dat is een reis van ongeveer 1100 kilometer. Behoorlijk stukje rijden. In Amerika mag je niet zo heel hard. Dus daar moet je echt op tijd weggaan. In Europa kun je best wel doorrijden in Duitsland. Maar daar is de maximale snelheid wat lager. Dus hij had gepland om vroeg weg te gaan. Halverwege de dag een stop. Even wat eten. Even rusten. En dan weer door. Dus hij is vroeg vertrokken. En halverwege de dag komt hij in de buurt van dat restaurant waar hij, wat hij had opgezocht. Nou, dan moest hij de snelweg af. Het is één lange rechte snelweg. Je komt er bijna niemand tegen in Texas. En dan gaat de snelweg af en dan kom je echt in de middle of nowhere. Stukje rijden. En in één keer sputter. Motor uit. En dan sta je daar. Echt in de middle of nowhere. Verschillende keren starten. Niet meer aan. Het is een... Hij is eigenlijk van oudsher is die agrariër, boer. Die jongens die zijn best handig. Maar je moet wel het juiste gereedschap hebben. Dus hij denkt, nou ja, motorkap maar open, even kijken. En proberen uit te vinden, wat is er nou aan de hand? Nou, ik kan niks ontdekken. Nou ja, het duurde eventjes. Dus hij denkt, nou, ik probeer gewoon weer die auto te starten. Misschien lukt dat. Nou, nog steeds niks. Dat is een plek, daar kom je bijna niemand tegen. Er komt er bijna niemand langs. Dus ja, nou ja, ga maar in het gras zitten. Hij zit daar in het gras, een weilandje. En hij zit eigenlijk bijna hard op te denken van, wat moet ik nou? En in één keer een stem achter hem. Fuel filter. En hij denkt, wat is dat, hè? Maar hij had het eigenlijk niet goed gehoord, maar hij hoorde wel een stem. Dus hij draait zich om. Nou ja, ik zat me wel verbeeld te hebben. En hij kijkt weer voor zich en opnieuw. Fuel filter. Hij hoorde het nu duidelijker omdat hij eigenlijk al een beetje de woorden kende. Hij kijkt om zich heen en er staat helemaal niemand. Alleen twee paarden. En hij kijkt zo aan en een van die paarden, fuel filter. Nou, hij zag wat er gebeurde, dus ja, hij kon zijn ogen niet geloven, maar oké. Niemand in de buurt, dus nou ja, wat kan je gebeuren? Gewoon naar die motorkap kijken. Hij zoekt in de leiding, het is een doorzichtig plastic dingetje, zo'n brandstoffilter. Vindt dat tussen de brandstofleiding, heeft gelukkig zakmes met een schroevendraadje eraan en weet dat los te maken. En verdraait, hij kijkt in het buisje en er zit een propje in, gewoon vuil. Dus hij met een takje en uitkloppen en hij weet het eruit te werken. Weer in die brandstofleiding. Dus, nou ja, probeer maar. Starten, lopen. Motorkap dicht, naar het restaurant. Helemaal overdonderd natuurlijk door het hele verhaal. Dus hij gaat daar het restaurant in. En ik ga in de hoek zitten, want dit moet ik even verwerken. Dus hij zit in de hoek. En helemaal verdwaasd voor zich uit te kijken. En de serveerster komt naar hem toe van, dan kan ik u helpen. Maar hij reageert niet. En zo nog een keer, meneer, is er wat mis? En hij zegt, ja, zo raar allemaal. En nou ja. Dus is het allemaal goed met u? En ja, maar en de pech. Wat vervelend. Maar u bent nu hier wel, ja. Hij zegt, ja. Nou ja, ik denk, ja, ze kennen me toch niet. Hij zegt, ik hoor een stem. Hij zegt, maar wat was dat dan? Hij zegt, ja, bij zo'n eiland. En liepen twee paarden en een wit hek omheen. En welke van de twee was het? Ja, dat was het zwarte paard. Ze zegt, nou, dan heb je geluk, want de bruine paard heeft geen verstand van auto's. Nou begrijp je, ik begon, het is een vrolijk verhaal en dat staat ook voor grap. Ik heb het opgezocht, dus ik heb niet gelogen. Maar toen ik het de eerste keer hoorde, dit was 17 jaar geleden, toen hoorde ik dat van een heel fijn christelijke man, was in Tulsa, waar jullie geweest zijn. En helemaal in die setting, en je hoopt dat het waar is. Je hoopt dat het waar is. Niet dan? Want we kennen voorbeelden in de Bijbel van dieren die gesproken hebben. En dan kom je met zo'n grap. Ja. Maar God spreekt wel met ons. Zijn er hier misschien mensen die Gods stem wel eens hebben gehoord? Wauw. Zijn er misschien mensen die Jezus ooit gezien hebben? Dat is bijzonder, hè? Als de titel van mijn preek, en dan hoop ik dat ik de goede kant hier, ik ben er. Voor mij was het best een uitdaging, want ik ben, zoals ik al eerder zei, iemand van feiten en cijfertjes en wetenschappen en weet ik veel. En ik heb, want ik zou de preek zou ik in december doen. Ik werd ziek, ik kreeg een longontsteking. En dan ga je door van allerlei dingen heen met je gedachten. Van, ik geloof zeer sterk in genezing. En dan heb ik een longontsteking op het moment dat ik hier kon preken. Ik heb gebeden en gebeden. En ook al moest ik door die longontsteking heen, niet van God hoor, maar ik heb hem moeten ervaren. Gods waarheid is Gods waarheid. En God zegt dat wij gezond horen te zijn. Dus dat was voor mij al een worsteling. En dan ook nog over een onderwerp spreken wat heel erg op mijn hart lag van, ik ben er. En je kan niet zeggen, daar zit hij, kijk maar aan, daar zit hij. En er zijn er gelukkig mensen die Jezus wel eens ervaren hebben. Maar het is niet gebruikelijk. Als je kijkt naar hoe vaak komt het nou voor dat God rechtstreeks hoorbaar naar iemand spreekt. Ik was verbaasd, ik ging zoeken. In het Oude Testament, een periode van ongeveer 4000 jaar, 27 personen en soms is daar een groepje bij die iets meekrijgen of een donderslag horen. Maar echt de stem van God horen, dat is echt heel bijzonder. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament in de tijd van Jezus op aarde, dat was maar 3 keer. Dat is ook heel bijzonder, hè? Als dat gebeurt. Dus in de hele Bijbel is het vrij uniek dat God echt zijn stem laat horen. Het doel van deze preek is niet dat jullie op zoek gaan naar een stem. Of dat je God wil zien of Jezus wil zien. Want dan ga je op een gevaarlijk pad. Want stel je voor dat je thuis zit in de kamer en je wil iemand horen die in het huis aanwezig zou moeten zijn, maar die is er niet. En je spant je heel erg in om toch een stem te horen. Waarschijnlijk kun je op een gegeven moment verstaan wat de buren zeggen. En dat is niet de stem van de persoon waar je op uit was. Dus ga niet op zoek. Als God spreekt, dan spreekt God. Daar hoeven we helemaal niet om te vragen. Hij weet zelf wanneer hij kan spreken. Ik had ook het idee toen ik hier aan begon, dat veel mensen roepen wel eens van, ja, God spreekt altijd. En dan voelde ik me best een beetje verloren bij die uitspraak. Want ik denk, ja, ik hoor hem niet altijd. Wanneer spreekt hij dan? En ik denk ook dat niet zo werkt. God spreekt op unieke momenten dat het echt nodig is. Maar het begint wel met relatie hebben met hem. En dat is eigenlijk waar dit over gaat. Dat we relatie moeten hebben met God. En dat we zijn stem kennen, op het moment herkennen dat hij spreekt. Bij God, als we hem constant zouden horen, constant zouden zien, dan heeft het niets meer met geloof te maken. God werkt met geloof. Hebreeën 11:6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Je moet geloven dat hij er is. Ik ben, zei God. Hij is. Het is tegenwoordige tijd. Niet hij was. Ik ben. Nu doe ik even iets tussendoor en dan kom ik straks op terug. Adriaan heb ik gevraagd om even zich kwetsbaar op te stellen. En ik vond het heel lastig in te passen, dus ik doe het even tussendoor. Als we naar haar kijken, dan weten we allemaal, we kennen allemaal haar een beetje of soms wat meer. En dan heb je een bepaald plaatje bij haar. Als ik aan haar denk, dan denk ik, dat zou mijn tweede moeder kunnen zijn. lieve vrouw, trouw in de kerk, soms recht door zee. Iemand die gaat voor God. En zo zijn er allerlei dingen die je van iemand kunt vinden. En dan vind ik het eigenlijk leuk. Ik heb een heleboel, karaktereigenschappen opgeschreven. En roep maar wat. Wat vinden jullie van Adriaan? Alleen maar positieve dingen, geen negatieve dingen. Roep. Lief. Eerlijk. Trouw. Voorbeeld. Mooi. Goed luisteren, heel goed. Humor, ja.
Charmant.
Charmant, ja, ja, ja. Bemoedigend, ja. Mooi, hè? Zelfstandig. Ja, daar zit een ondertoon in, John. Ja, mooi. Nee, het is mooi. Maar leuk is dat. Het is best lastig om positieve dingen over iemand te vinden. Ja, nou, dankjewel dat je even hebt hier gestaan. Ik kom zo nog weer terug daarop. God wil relatie met ons. En dat begon in het paradijs. Ik denk, hoe zou het er nou uitgezien hebben? Dus ik heb een beetje een plaatje gemaakt. En God had de dieren alles geschapen en toen pas de mens. En die mens die die schiep, perfect. En met die mens wilde die relatie. Nou, plaatjes van Adam en Eva zijn heel lastig te vinden. Dat heb ik al eens eerder aangehaald. Dus ik heb gezocht naar een Adam en Eva die benaderen toch wel de perfectie van. Ja, en als je dan dat van, ik vind Genesis vind ik zo fascinerend. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar als je nou niet weet wat je moet gaan lezen, lees Genesis 1, 2 en 3. Fantastisch, echt waar. Er zit zoveel in, want je ziet dat God regelmatig met ze omgang had. Ze hoorden zijn geluid en toen gingen ze zich verbergen. Ik ben zelf wel eens in het regenwoud geweest. Nou, dan stel ik me dat een beetje zo voor, dat regenwoud. Maar dat is soms oorverdovend wat je daar aan dierengeluiden hoort. En zij onderscheiden, God komt eraan. Zij kenden God. Het was niet zomaar een toevallig ontmoeting. Hey, is God hier? Nee, ze wisten dat hij eraan kwam en gingen op de vlucht. Ze schaamden zich. Ik zou bijna daarover willen preken, over wat ogen en bemerken, de ogen gingen open van hen en ze wisten dat ze naakt waren. Ik denk, je kon het toch zien? Ja, goed, dat is een andere vraag. Maar wat ik ontdek bij mezelf, maar ook bij heel veel andere christenen, is dat eigenlijk, net als in die bladen, dat we heel veel weten over God. Over bekende mensen. En dat is toch anders dan dat je hem persoonlijk kent. Ja? Ik weet niet, is er iemand die misschien zelf een bekende Nederlander is? Nee? Kent iemand een bekende Nederlander toevallig? Ik ken er wel één, maar die komt niet in de bladen. Maar als ik dan over die persoon hoor, dan ben ik een beetje trots. Dan denk ik, die ken ik. Daar kom ik bij op de visite, daar drink ik koffie mee. En dan wil ik eigenlijk mezelf ook een beetje laten gelden van, moet je naar mij kijken, want ik ken die persoon. En ik denk dat we ook zo met God moeten omgaan. Als er over God of Jezus gesproken wordt, dan is die ken ik. En hij kent mij. Want die mensen, die kennen jou niet in de regel. En we weten wel wat over hun leven. Maar als we ze op straat tegenkomen en nou, ik rij zelf veel in het Gooi, ja, ze kijken mij niet aan. Maar zo moeten we wel met God omgaan, dat we een persoonlijke relatie hebben met hem. En God is dus een persoon, geen concept of een formule. En nou komt het heel vaak, net als in Genesis, dat wij ons bewust zijn van verkeerde dingen die we gedaan hebben. En dan vinden we het best spannend om bij God te komen. En dan dringt de gedachte op die ik wel eens heb gehoord. Waar zonde is, kan God niet zijn. Hebben jullie het wel eens gehoord? Waar zonde is, kan God niet zijn. En ik denk dat het niet klopt. Als je kijkt naar Genesis, eigenlijk de zonde, en God was er meteen. Die was in contact. Dus die uitspraak, waar zonde is, kan God niet zijn, die klopt niet. Jezus ging om met zondaars. Ja? En wij zijn vergeven ook nog een keer. Dus wij moeten onszelf niet meer als zondaars zien. Wij zijn heilig en wij hebben dus de vrijheid om bij God te komen. God wil relatie en geen religie. Religie is dat je jezelf probeert goed te maken. Dat je aan allerlei regeltjes voldoet om maar bij jouw God in het reine te komen. Het is uitwendig in plaats van inwendig. Het draait om de buitenkant, niet om de binnenkant. Het is een verdraaiing van het evangelie. Een God wil met ons relatie hebben. En relatie is beseffen of weten wie die ander is, ook met hem communiceren, met hem praten. En het zou heel raar zijn als ik nu John even naar voren zou roepen bijvoorbeeld, en dan zou ik zeggen, terwijl die hier staat, laat ik hier gaan staan, dan zeg ik, hey John, kun je even hier komen? Ik vraag je toch om bij me te zijn. Waar blijf je nou? Ik zou zo graag willen weten dat je in mijn buurt bent. Ik ervaar je niet, John.
Hier ben ik.
Dat was niet de bedoeling. Maar dat is raar, hè? Dit is heel raar als ik dat zou doen, terwijl ik hem gewoon kan zien. Ja? Maar we doen het wel vaak met God. Dat we bidden of we God kunnen merken, of we God kunnen beleven. Maar het draait niet om beleven, het draait niet om je zintuigen. En God zei ooit een keer tegen mij, was vorig jaar, we doen soms zo ons best om God te ervaren, dat we, begrijp me niet verkeerd, ik probeer het positief te brengen, maar dat we zo bidden van laat u zelf merken. En als u de mensen lief hebt, red ze dan, zorg dat er opwekking komt en al die dingen meer. En God zegt, ik ben er. Het is geen seance waarin je geesten oproept. Je moet ervan uitgaan, ik ben er. En wij voelen ons vaak niet goed genoeg. Dan hebben we net... Oh, laat ik eerst dit zeggen. Een nieuwe auto. Die auto, op het moment dat je hem krijgt, kun je nog zo je best doen. Misschien laat je hem wel in de garage staan. Hij wordt oud. Van de vloeistoffen die erin zitten. Dan wordt het materiaal aangetast. Hij wordt vies. En dan ga je poetsen dat hij weer schoon is. Het stof eraf. Als je het maar lang genoeg doet, dan ziet hij er niet meer uit zoals hij eruit zag toen hij hem kreeg. En nou zegt God tegen jou en mij, wie in Christus is, is. Altijd is. Een nieuwe schepping. Altijd is een nieuwe schepping. Die auto verandert, maar onze geest is een nieuwe schepping. God kijkt naar ons als wij in Christus zijn. En nu wil ik eigenlijk het weer hebben over Adriana. Als voorbeeld, en ze mag blijven zitten hoor. Want het geldt voor ons allemaal. Hoe ziet God jou? En nou, doe even je ogen dicht. En dan zal ik zeggen hoe God naar je kijkt. Ik heb lang niet alles op kunnen zoeken. Alles wat van Jezus is, behoort je toe. Je zult als koning heersen. Altijd bij Jezus. De bedekking voor het evangelie is van je weggenomen. Je bent behouden. Je bent betaald. Je wordt bevestigd in zijn woord. Je bent bevrijd. Je bent een broeder of zuster van Christus. De geest is jou als onderpand gegeven. De Vader en Jezus wonen bij je. Je bent een discipel van Jezus, door genade behouden, draagt veel vrucht, eeuwig leven, eigendom van God, erfgenaam van God, gereinigd van alle ongerechtigheid, geschapen naar Gods beeld, Heilige Geest altijd in je, je hoort zijn stem, je zult de waarheid verstaan. En mensen, ik zal laten zien hoe groot die lijst is. En dit is lang niet alles. Lang niet alles. Hoe God naar jou kijkt. Dus voel jezelf niet onwaardig om met hem relatie te hebben. Hij ziet je in Jezus. Je bent gereinigd door zijn bloed. Ik vind dit bijzonder. En nou, hoe kijken we naar elkaar? Je mag hem hier hebben. Ik heb hem hier voor je. Kom jij hem zo halen. En hij komt ook op de website. Van de week ben ik met dit onderwerp natuurlijk bezig. Wat? Ik ben er al maanden mee bezig. En dan krijg ik een droom. En dan denk ik. Ik vind het heel lastig om te zeggen. Die droom is van God. Maar hij past wel in het plaatje. Ik stond hier. Ik heb deze preek al 10 keer gedaan. Maar dan moest ik over die preek nadenken. 10 keer bedoel ik in mijn gedachten. En ik keek naar die plaats. En dan zag ik Jezus zitten. En Jezus, en Jezus, en Jezus, en Jezus, en Jezus, en Jezus. In één keer was hij op elke zitplaats waar jullie nu zitten. Degenen die dichtbij zijn, kunnen, mits ze op Facebook stonden, zichzelf herkennen. Zie jezelf als een onderdeel van het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, wij zijn zijn lichaam. Kijk dus ook naar elkaar op een geestelijke manier. Kijk niet zoals we net naar Adriana in het begin keken, en dat mag ook. Met alleen maar positieve dingen. Prima, helemaal goed. Maar wij moeten verder kijken. Wij moeten in het geestelijke ook kijken naar elkaar als christenen. Wij moeten zien wat Jezus in en door ons heen doet. Besef dat God er is en dat hij je leidt. En God heeft ons zoveel gegeven, hè, om anderen te bereiken. Hè, wat hij allemaal in zijn woord zet. Als je zieken een hand oplegt, dan zullen ze genezen worden. Enzovoort. En er zitten hier vast wel wat mensen die een technisch beroep hebben. Of hebben gehad. En dan krijg je van je baas waarschijnlijk gereedschap. Neem een timmerman, een hamer en een, weet ik veel, een zaag en een schroevendraaier, zoiets. En stel je voor dat die timmerman die gaat naar zijn werk. En die gaat daar zitten en dan belt hij zijn baas op. Van, kun je even komen, want ik heb gereedschap nodig. En kun je even komen, want die balk die moet doormidden gezaagd worden. Of, ik sta toch voor een behoorlijke klus, kun jij het even doen? Dat is raar, dat klopt niet, hè? En dat geldt ook voor ons, want Jezus heeft ons alles gegeven om in zijn naam te handelen. Dus het is heel vreemd als we dan naar God bidden. Kunt u het even doen? Want we moeten vertrouwen hebben dat hij zijn woord bevestigt. Dan gaat hij het wel doen. Maar hij zegt, jij hebt mijn woord gekregen. En als jij spreekt, dan zal ik het bekrachtigen. Als jij handen oplegt, dan zal ik het bekrachtigen. Dus ga niet zitten wachten totdat God die stap zet, want hij heeft die stap al gezet. Hij heeft je alles gegeven. God is altijd dichtbij. Het voelt vaak zo ver weg, maar hij is altijd dichtbij. Je kunt geen seconde geen moment van hem wegkomen. Waar jij bent, is God. Je bent niet God, je bent geen Jezus, maar je bent deel van het lichaam. En de Heilige Geest woont in jou. En dat is dus niet alleen in deze zaal. Op het moment dat je buiten bent, is God daar ook. Petrus en Johannes, die hadden het begrepen. Want die liepen op een gegeven moment bij de Schone Poort en daar zat een verlamde man. En wat zei Petrus? Wat ik heb. Hij zei, joh, kom even mee, want we moeten even naar de tempel, want daar is God. Nee, hij wist, ik ben een tempel van God. De Heilige Geest woont in mij. En hij heeft mij kracht gegeven om dat te doen, om jou te genezen. Ik ben geen Jezus, maar ik mag wel optreden namens hem. En als we twijfel hebben over, is God er wel? Want die momenten die kennen we allemaal. He, dat je hem niet ervaart. Ga terug naar zijn woord. Wat zegt zijn woord? Ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Jezus heeft ons de troosten gegeven. Het blijft bij je tot in eeuwigheid. Dat is een belofte van Jezus. God hoort ons. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. De vrijmoedigheid die wij hebben tegenover hem is dat indien wij iets bidden naar zijn wil, dat hij ons verhoort. Dan hoort hij ons. Wij kunnen ook God horen, hè, waar we mee begonnen. Als je God kent, herken je zijn stem. Je weet wanneer hij spreekt. En er zijn verschillende manieren waarop God spreekt. Hij spreekt door zijn woord, hè, door de Bijbel. En als je de Bijbel kent, hoe meer hem kent, want God werkt met zijn woord. Hè, de Heilige Geest gebruikt het woord van God om tot ons te spreken. Maar soms is het ook een persoon. God gebruikt, het is misschien heel raar om te zeggen, maar God gebruikt mij op dit moment om zijn woord te brengen. Dat klinkt heel arrogant misschien, maar dat is wel de waarheid. De natuur, als we naar de natuur kijken, de natuur spreekt tot ons. Hoe bijzonder de schepping. Vrede in je hart, dromen, visioenen. En wij kijken vaak met onze natuurlijke ogen. En dat moeten we proberen af te leren. Als je kijkt naar de Emmausgangers in Lucas 24, ik zal het voorlezen. Lucas 24 vanaf vers 15. Het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken, van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen, natuurlijke ogen, werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En ze drongen bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. Weg was hij. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons? Je hart getuigt, dat is de stem van de Heer. Dit is van God. Als ik de Bijbel lees of iemand iets hoor zeggen, dan heb ik direct hier een klik. Van dit is van God, dit klopt, dit is de waarheid. Maar kijk niet met natuurlijke ogen, kijk met geestelijke ogen. Hoe kom je dichter bij God? Lees een woord. Spreek met hem. Vertel hem wat er allemaal in je leven omgaat. En je zult versteld staan dat hij antwoordt. En dan herken je zijn stem. Bid in tongen, bouw jezelf op in de geest. Ik heb nog één stuk wat ik wil doen. En dit is van Christine Kane. Misschien hebben jullie het gezien, maar ik heb dit Nederlands vertaald. Al wat je moet doen, is geloven dat hij is. God is wie hij zegt dat hij is. Dat hij kan doen wat hij zegt dat hij kan doen. De Bijbel staat vol met mensen die niet het beste, het slimste, het meest voorkomend, getalenteerd of vermogend waren. Maar ze geloofden God. Geloven wij God? Amen. Kun je je voorstellen dat jij dit jaar gaat doen? God geloven. Maar dan moet je ook bereid zijn om als een dwaas over te komen. De wereld denkt dat wij dwaas zijn. Maar bovennatuurlijk geloof is nou eenmaal bovennatuurlijk. Geloof je dat echt? Jazeker. En dat is wat ons apart zet van de rest in deze tijd. Het geloof als van de hoofdman. Heer, spreek slechts één woord. En waarschijnlijk gaan ze lachen. Maar u bent God en niet zij. Kun je voorstellen hoe dwaas Noach eruit zag toen hij een ark bouwde in de woestijn? Hé, Noach, wat ben je aan het doen? Ik bouw een ark. Wat is dat, een ark? Ik heb geen idee. Waarom bouw je die ark dan? Dan komt regen. En wat is regen? Ik zou het niet weten. Dus je bouwt, ik heb geen idee, voor ik zou het niet weten. Velen van ons bouwen, ik heb geen idee, voor ik zou het niet weten. Hoe dwaas zag Mozes eruit toen hij stond voor de Rode Zee, kon geen kant op. Samen met hem meer dan 2 miljoen Israëlieten, die van zijn leiding voor hun leven en voor hun toekomst afhankelijk waren. Het Egyptische leger stond achter hen. Ze konden geen kant op. Hé, Mozes, wat moeten we nou? Maak je niet druk, ik heb een stok, die hou ik omhoog. Kun je je voorstellen hoe dwaas Sarah eruit zag toen ze naar zwangerschapsgymnastiek ging? Sarah, lieverd, wat ben je aan het doen? Jouw eitjes zijn compleet opgedroogd. Kun je je voorstellen hoe dwaas de Israëlieten eruit zagen toen ze om Jericho liepen, marcherend in toga's op sandalen met een ramshoorn? Heeft iemand wapens meegenomen? Een katapult? Niemand? Zo ook voor ons. Wij trekken rond in de wereld, biddend. Geloven God, dat ziet er dwaas uit. Dat lijkt dwaas. De wereld begrijpt je niet. Zij hebben hun hindoeïsme, atheïsme, humanisme, boeddhisme, al die andere ismes. En wat doe jij? Bidden. Dat ziet er dwaas uit. Kun je je voorstellen hoe dwaas David eruit zag? Tegenover een reus, meer dan 3 meter lang, met een slinger in zijn hand. Hoe dwaas leek Esther toen ze naar de koning ging, zonder ontboden te worden. Het had het dood kunnen zijn. Hoe dwaas was Caleb toen hij op 85-jarige leeftijd zei van, ik ga nog even niet van mijn AOW genieten. God heeft me Hebron beloofd. Ik ben pas 85. Kun je je voorstellen hoe dwaas Maria eruit zag? Een zwangere maagd. Dat is een tegenstelling. Ik weet niet wat jullie bij biologieles hebben geleerd, maar het is voor jullie geen excuus. Er was er maar één, en we geloven je niet. Hoe dwaas leken de wijzen toen ze een ster achterna gingen op zoek naar de Messias? Hoe dwaas was Petrus toen hij uit de boot stapte? Hoe dwaas de hoofdman die maar één woord wilde horen? Hoe dwaas Paulus en Silas toen ze gevangen zaten in de kerken en aanbiddingsliederen begonnen te zingen? Hoe dwaas die kleine jongen met 5 broden, 2 vissen voor meer dan 5000 mensen bovenop een berg? En dan op dit. Jezus Christus zag er pas echt dwaas uit. Naakt, hangend aan een kruis. De mensen schreeuwen. Is dit nou jullie koning? Is hij jullie redder? Is hij de koning der Joden? Is hij nou de Messias? Ga je hem achterna? Er zijn die mensen die de moed hebben om als dwaas gezien te worden. Het geloof hebben wat Jezus van ons vraagt. Maar laat me ook vertellen wat er gebeurde in de levens van de mensen waar ik het net over had. Noach en zijn familie werden gered van de vloed. Mozes zag de Rode Zee in tweeën splijten. Sarah werd moeder van Isaac. De Israëlieten zagen de muren van Jericho neerkomen. David versloeg Goliath. Esther stopte de genocide op de Joden. Caleb verkreeg Hebron. Maria werd moeder van Jezus Christus. De knecht van de hoofdman werd genezen. De wijzen vonden de Messias. Petrus liep op het water. De bloedvloeiende vrouw werd genezen. Paulus en Silas werden bevrijd. En de lunch van de kleine jongen voedde meer dan 5000 mannen. En Jezus Christus kwam van dat kruis af. Hij overwon de hel. Hij overwon de dood. En hij heeft de sleutels van de hel en de dood. En mijn Bijbel zegt dat dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt in jou en in mij leeft. En daarom kunnen we alle dingen in Christus Jezus die mij kracht geeft. Laten we geloof hebben in Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Vader, ik dank u dat u hier aanwezig bent. Dat we u leren kennen meer en meer. En dat we kunnen vertrouwen op uw woord. Want uw woord is waarheid, Heer. En dat u een persoonlijke relatie met een ieder van ons wil. En dieper gaat daarin. Er is eigenlijk bijna geen einde aan het kennen van uw Vader. En ik dank u dat u, als wij ons uitstrekken naar u, dat u zichzelf openbaart aan ons. Vader, ik dank u voor uw woord, voor uw waarheid. Ik dank u dat u met ons gaat, ook naar vandaag. Elk moment, elke seconde van ons leven. Dat u er altijd bent, ons nooit verlaat. En dat we daar ons geloof op mogen vastpinnen. In Jezus' naam. Amen.